Ja, hebben ze mij gevraagd om tegen u te praten. Ja, en dan nog over de dingen die mij interesseren. Die me misschien geen bal interesseren. Maar ja, goed, het is gevraagd en ik zit ervoor. Weet u, ik hou me nog wel eens bezig met al die kringlopen die er zijn, hè? De kringlopen van het leven en al die dingen meer. En dan kom je allerhand leuke incarnatiecycli tegen. En dan ga je je afvragen, wat zou er nou eigenlijk gebeuren met een ingewijde? Aan persoonsverrekening, een ingewijde is een geestelijk hoge piet. Waar wij veel en hoog hoed van op hebben. En dan wil je weten, wat zouden zij nu eigenlijk doen? En dan ontdek je dat de meeste ingewijden zo'n medelijden hebben met al degenen die het nog niet zijn, dat ze nog teruggaan ook. En dan zie je ze het ene ogenblik als heerser optreden, en het volgende ogenblik als een eenvoudig wijs man, het volgende ogenblik trekken ze rond als leraar. Enfin, ze hebben het ontzettend druk. En dan kijk je naar hun laatste karakter zo op aarde. De vraag, ja, was ze nou weer incarneren, wat zouden ze gaan doen? Ja, Jezus bijvoorbeeld, als die terug zou komen. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat hij de paus zou ontslaan. En als je Mohammed terug zou laten komen, dan vrees ik dat hij zijn tulband en zwaard onmiddellijk weer zou opnemen en Khomeini een kopje kleiner maken. En Boeddha die zou heel waarschijnlijk op zeer vreedzame wijze een aantal vooraanstaande boeddhisten onder het achterwerk schoppen en zeggende dat ze de vrede in zichzelf moeten zoeken en niet de mogelijkheid tot vrede voor anderen moeten. Nou ja, u weet wat ik bedoel. Hè? Maar elke cyclus, zo heet dat dan, hè, van incarnatie, die geeft een eigenaardige herhaling te zien. De angsten, de begeerten en de deugden van je laatste incarnatie, die zul je bij de volgende incarnatie weer hebben. Bewust of onbewust. De meeste mensen, die hebben zo tenminste 2-3 incarnatieherinneringen, die dan, hoe heet het, onderbewust, ja. Ik vind het net zoiets als een onderbed. Je ligt er soms makkelijker door, maar meestal niet. Dat ze die dus onderbewust ervaren. En dat ze daardoor in hun leven vaak geconditioneerd zijn om bepaalde keuzes te maken, dat het op hun gevoelsleven invloed heeft, hè, wat erbij hoort. En altijd weer zit er ook een zekere progressie in. Wanneer je als een stommeling geboren wordt en je incarneert daarna weer, dan denk je dat je iets kunt leren. Maar als je jezelf dan bewezen hebt dat het maar een beperkte mogelijkheid is, dan zul je een volgende keer misschien incarneren met het denkbeeld dat je dom bent, maar dan ga je je hersens gebruiken. En voor je het weet ben je dan een coryfee of een genie. U weet trouwens wat een genie is, hè? Een genie is iemand die maatschappelijk waanzinnig genoemd zou worden als hij niet zo nuttig was voor anderen. Goed. Voor mij waren meesters natuurlijk erg interessant. Ik ben er eigenlijk aan gekomen omdat ik een paar reïncarnaties van Tibetaanse abten ben nagegaan. Je loopt tegen zo'n abt op, je praat ermee, Je hoort dat hij 7 keer in hetzelfde klooster is geïncarneerd. Nou ben ik daar later achter gekomen. Die man die had inderdaad een behoorlijke geestelijke inhoud bereikt. Maar was veel te lui met het overdragen ervan. En dan moest hij terugkomen om het werk af te maken. En dan dacht hij, nou het kan morgen wel. Dan ging hij vandaag weer dood, kwam hij weer terug. Ja, u lacht daarop, maar dat is reëel zo. Dat heb ik werkelijk bij enkele gevallen geconstateerd. En ja, toen kwam ik er een tegen. En die bleek dus inderdaad een heel hoge geestelijke bereiking te hebben, wat u noemt de meester of een ingewijde. En toen ben ik eens gaan kijken, hoe is die toen de volgende keer geïncarneerd? En toen zag ik, verdorie, dat hij weer eens een gewoon priestertje was geïncarneerd. Vroeg me af hoe dat kon. En toen begreep ik eindelijk iets van die incarnatiecyclus van de hoge omers. Kijk, de man had zo'n medelijden met het onverstand van vele gelovigen, dat hij zichzelf tot gelovige maakte om wijsheid te brengen in de plaats van theologie. En de theologie is de logica van het onverklaarbare. En dan denk je, ja, als ik nou bijvoorbeeld kijk naar Jezus, waar is die dan altijd geweest? En ja, omdat die hoog is, nou denk je, ik ga ver terug. Fijn, ik heb hem 4 incarnaties teruggevolgd. En toen was dat nog voor Noé. Tot 7 verder werd. In die tijd was hij een man die probeerde om de losbandigheid te maken tot iets waar dan toch een zekere waardigheid in zat. Dat was dus zijn eerste gevecht. Toen is een tweede incarnatie, en dat was kort na Noé, zullen we maar zeggen. Schoon die zondvloed ook niet wereldomvattend was. Hoor. Maar goed. Toen incarneerde die dus en kwam terecht bij een Mongoolse stam. Ook nooit gedacht dat Jezus als een Mongooltje zou incarneren, maar heeft gedaan. En het vreemde is dat hij daar bepaalde begrippen van fairness, van eerlijkheid en respect voor elkaar eigenlijk heeft gepredikt. De vierde incarnatie, die lag al een eindje dichterbij, heeft hem eigenlijk al tot een soort profeet gemaakt. Hij verkondigde allerhand waarheden en ondersteunde die door te wijzen op wat er zou gebeuren. Dat is zo ongeveer geweest in de tijd van de stadstaten. Hij was toen geïncarneerd, zeg maar, in de buurt van het huidige Perzië. Van daaruit is hij dus Jezus geworden. En hij had voor die tijd al een bewustzijn, waardoor die incarnaties eigenlijk overbodig waren. En dan vraag je af, ja, waarom gaat de man dan terug? En dan zie je een heel eigenaardig verschijnsel. Hij was vrij geworden in zijn laatste profetische redoetje. Hè? Was dus innerlijk volledig vrij. En hij kon het niet zetten dat anderen die mogelijkheid niet bezaten. Hij wilde de mens leren om vrij te zijn. Die vrijheid ligt in een relatie, ja, met God natuurlijk, maar ook een relatie met je wereld. En zo heeft hij daar dus dat christendom. Ja, nou ja, laat ik daar niet op doorgaan. Nee. Erg verstandig was het in ieder geval niet wat eruit gegroeid is. Heeft hij geprobeerd de mensen duidelijk te maken, hun gelijkheid bijvoorbeeld, dat er geen uitverkiezing bestaat maar dat iedereen op zijn eigen manier en langs zijn eigen weg de waarheid kan vinden, de waarheid die u vrij maakt. Ja. Ik verdorie, nou, dan zou ik maar eens gaan kijken of ik een ander op de kop kan tikken. Want als dat meer voor je komt, dan geeft het me een idee van alles wat er gaande is. Nou, en toen heb ik dus Prins Siddhartha, de Boeddha, hè, de laatste Boeddha, die heb ik dus eens genomen en ik ben gaan kijken waar die vandaan kwam. Nou, dat is heel eigenaardig. De man is in zijn incarnatie een krijger geweest. Dat was in de tijd dat de Gobi nog geen woestijn was. Van krijgerheid is die handelaar geworden. Daar heb ik hem nooit voor aangezien. Maar hij probeerde dus altijd ergens vrede en rust te vinden. En de incarnatie daarna werd hij een paria. Hij dacht dat als je een uitgeworpene bent, dat je wel rustig zult zijn en rust zult hebben. En toen ontdekte hij dat je dan ook geen leven hebt. En toen besloot hij een betere groei te maken en incarneerde dus in een vorstenhuis. Nou, ik bedoel, dat zoveel was het voor mij logisch. Ja. Maar wat gebeurt er nu? Hij wordt geconfronteerd met ouderdom, met dood, enzovoorts, enzovoorts. Je kent al die verhalen wel. En dat is reëel gebeurd. Niet precies zo mooi als het beschreven staat, maar het is toch gebeurd. En op dat ogenblik kwamen die vroegere levens terug. En het is dan ook heel erg nijdig als je ziet hoe hij eigenlijk al, terwijl hij nog aan het rondzwerven was, probeerde om te prediken dat de paria's ook mensen waren. Zo vroeg ik en als je sprak mee. Daarnaast wist hij ontzettend goed hoe gemeen de handelaren konden zijn. En hij heeft ze dat ook verweten, dat heeft hij trouwens ook nog gedaan in de tijd dat hij het klooster van de drie bomen heeft gesticht. Hè? Dat was de eerste plek die hij cadeau kreeg. En dan moet je weten van wie. Van iemand die wel een vorstelijke bloed, maar bovenal een rijk koopman was. Ik denk dat hij hem heeft verteld hoe gemeen hij was. Dat andere heeft gedacht, nou, daar moeten we wat tegenover stellen. Want anders praat hij door. En van daaruit is eigenlijk zijn hele leven steeds geweest. Mensen, maak je los van al die onbelangrijke dingen. Want het belangrijke ligt in je. Rust, vrede, dat is de oplossing. Iets waar hij zijn laatste paar levens naar verlangt had. Vergeet dat niet. En wat hij dus brengt, is een leer van onthechting, zeker. Maar ook een zekere gedragsleer. Nou, de pijlers. En op die manier probeert hij de mensen eigenlijk los te maken uit een, ja, sociale verbondenheid of zoiets. Een soort slavernij expositione. En daarvoor in de plaats te brengen tot de vrijheid van werken. Hij zegt ook niet, je mag niet werken in de wereld, of je mag geen handel drijven, je mag niet vechten. Hij zegt alleen, het is niet belangrijk. En elke keer moet je dan toch proberen om even los te komen van die dingen. Want de ware vrede ligt in jezelf. En als je die bezit, dan kun je daardoor in die wereld veel betekenen. Hij zegt ook niet, je moet medelijden hebben. Maar mededogen. Je moet de fouten van een ander niet veroordelen. Men moet ze een beetje kunnen accepteren. Nou ja, fijn. Ik heb dat ook allemaal uitgeplust. Ik noem dan allemaal een paar. Dan heb je nog een paar van die lui die de theosofen de begeleiders van het pad van inwijding noemen. Ik zal ze niet verder bij name hanteren, maar goed, ik heb er ook een paar van nagegaan. Nou, als je dan ziet wat voor rotzakken ze waren in de eerste incarnatie en hoe ver ze het hebben geschopt. dan sta je even te kijken. Tot je ziet dat ze soms 7, 8, 1, zelfs 20 levens is bezig geweest. Om elke keer verder te komen naar iets wat je kosmisch bewustzijn kunt noemen. En wanneer je het dan eenmaal bereikt, niet kan zeggen, nu heb ik het afgelopen. Want ik heb in al die levens de mensheid leren kennen. En ik kan alleen maar helpen wanneer ik de mensen een pad toon, of tenminste als ze een pad willen gaan, help, begeleid. Ja, toen heb ik dus ook gedacht, nou Mohammed moest er ook aan geloven, hè? Begrijp je wel. Ja, als ik bezig ben, dan... Ik heb er heel wat gehad, hoor, van oude Egyptische koningen tot, nou ja, Mohammed toe. Kijk, Mohammed, die is dus oorspronkelijk gewoon een zwerver geweest. Een zwerver in de woestijn. En zelfs omdat hij te veel stal eruit getrapt. Oh, dan moet ik oppassen, anders krijg ik dadelijk nog een doodsoordeel. Maar goed, in dat leven dus was hij een bandiet, laat maar eerlijk zijn. Van daaruit is hij terechtgekomen bij een stel priesters, leraren, die dus allerhand afgoden vereerden. En hij heeft er aardig van geprofiteerd, maar hij heeft ook geleerd hoe onjuist dergelijke dingen zijn. En als je dan later kijkt, hè, dan zie je het er allemaal in zitten. Hij is ook nog handeldrijver geweest, hij met zoutkaravanen rondgejokt. En hij is zelfs nog bij de Fenicius geweest, dat is mijn groepje. Maar hij was maar roeier, hoor, hij heeft niet ver geschopt. Hè. Maar goed, wat hij allemaal geleerd heeft dan. Dan kijk je naar zijn laatste leven. En wat zie je dan? In de eerste plaats, hij zit weer in de caravaanbusiness. Natuurlijk, vorige incarnatie. Hij verzet zich tegen de afgodendienst. Ja, hij is zelf erbij geweest. Wonder dat hij weet hoe gemeen en hoe waardeloos het is. En dan heeft hij een zenuwstoring bovendien. Ja, de man had vallende ziekte, dat is nou helemaal waar. Overigens zijn er toch voldoende vrouwen op hem gevallen in die tijd. Goed, hij... en dan op een gegeven moment krijgt hij het idee, die afgodendienst, daar moet ik wat tegen doen. En dan zet hij de woestijnstam op. Want die Eerste Heilige Oorlog, dat is maar een klein hoopje aanhangers die hij heeft. En een hele hoop woestijnstammen die zich graag rijk willen steken. En die woestijnstammen zijn de grote krijgsmacht. En daarmee heeft hij dan Mekka dus van de afgoden bevrijd. En dan zou je zeggen, ja, nou is de man dus een geestelijk leraar geworden. Nee, helemaal niet. Hij gaat voor rang en waardigheid. Hij wordt de sheriff van Medina. En zo gaat dat verder. En als hij dan overlijdt, dan heeft hij dus zijn begrippen van rechtvaardigheid en zijn begrippen van God, heeft hij als het ware gedicteerd aan anderen. Daar zitten wat visioenen bij, die hij overhoudt aan zijn aanvallen, natuurlijk. Ja, er zijn zelfs mensen die visioenen hebben zonder aanvallen. Die hebben slecht gedroomd en dan deugt de wereld morgenochtend niet. Maar, ja, u lacht erom, maar het is toch zo. Hè? Nou ja, goed, dus deze man is eigenlijk geworden tot wat hij was, door invloeden uit voorgaande levens. En zelfs die vallende ziekte zou daar wel iets mee te maken kunnen hebben, omdat hij namelijk als koopman een ontzettende driftkop was en zo nu en dan zichzelf een halve broer te bezorgde als iemand beter kon afpingelen dan hij zich kon handhaven. Het zit er allemaal in. En ja, als ik jullie verveel, zeg ik wel. Ja. Het is mijn lieve Breije. Ja, in de geest moet je ook wat doen, nietwaar? En wat is dan heerlijk? Heerlijker dan een soort schandaalblaadje voor ingewijden opzetten. Ja. Ja. Nou ja, dan zit je dus eigenlijk dat allemaal bij elkaar te halen. En dan kom je toch wel tot een paar conclusies. Ik geloof dat voor elke mens geldt dat zijn vorige leven of levens, kunnen er dus meer geweest zijn, mee bepalend zijn voor zijn karakteristiek in het huidige leven. Dat hij daardoor bepaalde keuzes maakt, bepaalde idealen koestert, bepaalde angsten kent, voorkeur, afkeur heeft. Al die dingen die hangen daarmee samen. En het interessante is dat het bij ingewijden niet anders is. De ingewijde is iemand die uit eenzelfde reeks van mogelijkheden een begrip heeft weten te bereiken, een innerlijk begrip dat verder gaat dan dat van de doorsnee. Dus als u hier allemaal zo omhoog kijkt, naar al die ingewijde meesters, dan moet u maar eens goed naar uzelf kijken en zeggen, kijk joh, daar sta jij nou als je niet zo stom zou zijn als je nu bent. Ook is opvallend dat ergens een soort versmelting een rol speelt bij al die dingen. Boeddha gaat naar het nirvana, Jezus gaat naar het huis des vaders met vele woningen. Kennelijk ook al een woningbouwcorporatie. En Mohammed die verkondigt dus vruchtbare tuinen, melk en honing. En de dames worden niet vergeten. Ze zijn door zijn benoeming uiteindelijk de naamgeefsters geworden van de horizontaal beroep uitoefenende vrouwelijkheid in de moderne tijd. Daar hoef je niet alsjeblieft voor te zeggen, zeg maar dank je, dan weet je het tenminste. Al deze dingen komen dus neer op het vinden van een eenheid. Een gevoel van verbondenheid. En die verbondenheid, die is pas volledig wanneer je alles kunt aanvaarden wat er is. Ingewijden komen terug, meesters komen terug, omdat ze net nog niet zo ver zijn gekomen. En door te proberen anderen iets meer begrip te geven, voor zichzelf de aanvaarding moeten leren van alles. Dat is eigenlijk heel gek. Nou, kijk naar Jezus bijvoorbeeld, niet waar. Hij wekt Lazarus op. Ja, maar hoe is Lazarus overleden? Hij was Lazarus. Hij praat met de tolgaarder. Ja, dat is zoiets als een oplichter die vriendschap sluit met een belastingambtenaar. Ja, bijna onvoorstelbaar. Iemand die tegen establishment is, met iemand die de zelfzuchtige representant van is. Hij zit heel rustig te praten met een vrouw die volgens anderen van slechte zeden was, want ze was vele malen gehuwd. En die tijd was dan nog zo. Ja. Tegenwoordig zeg je niks voordat de zevende echtscheiding voorbij is. Maar hij houdt zich bezig met de Romeinse hoofdman. Dochtertje wat je hier zegt, de rest. Is er eigenlijk krankzinnig? Hij houdt zich niet aan de uitverkorenheid van Israël. Hij houdt zich niet aan de heiligheid van de gebruiken en de wet. Hij accepteert ze, zeker, als er niks belangrijkers is. En dan denk je, ja, die man die heeft dus eigenlijk geprobeerd de stap te zetten van één waarheid naar een algemeen beleefde en beleefbare waarheid. De samensmelting, dat klinkt misschien gek, van fariseeën met lijfeigenen, van vreemdelingen en joden, in één vrede. Het is zelfs in het christendom nog een tijd zo geweest, nietwaar? De agape, wat was dat eigenlijk? Vriendenmaaltijd. Met een religieuze achtergrond, het samen delen. In deze tijd komen we zover niet. Dan is er een brunchbuffet en dan zit je elkaar aan te kijken wie de vetste brok op zijn bord heeft gelegd. Maar het geheel vloeit eruit voort. En als die grote, want dat zijn ze, als die die eenheid zo belangrijk vinden, dan moet er achter dat alles een zin verbonden zitten. Een zin verborgen, neem me niet kwalijk. Nou, ik ben er ook mee bezig, als jullie nog niet verveeld tenminste hoor. Ik ben er ook mee bezig geweest. En ja, er zijn natuurlijk dingen, daar heb je geen woorden voor. Maar er is één kracht en die staat, geloof ik, los van alle dingen. Een eeuw kan een seconde zijn, een seconde kan een eeuw zijn, zeggen ze wel eens. Ja, het laatste vooral bij de tandarts. Maar er is geen tijd. Er is geen reeks van incarnaties. Maar alle incarnaties samen zijn eigenlijk de persoonlijkheid. Die persoonlijkheid kan alleen werkelijk beseft worden wanneer hij opgaat in al het andere. Ik heb altijd gedacht vroeger dat nirwana een rusthuis was voor verheven zielen. Maar toen ik het ben gaan onderzoeken, ben ik natuurlijk ook me af gaan vragen, ja, wat is het eigenlijk voor een toestand? En dan blijkt het een toestand waarin je zelf niet meer de dingen doet, omdat het geheel dingen is. De veelheid maakt het persoonlijk optreden, het persoonlijk betrokken zijn als het ware overbodig. Maar met het geheel verbonden ben je gelijktijdig deel van alles wat dat geheel is, doet, tot stand brengt of oplost. Nou ja, toen ik daarmee bezig was, denk ik, nou dan ga ik toch eventjes kijken naar het huis des vaders ook. Het huis des vaders is de veelheid die tot eenheid is geworden. Er zijn wel vele woningen. Er is maar één huisbaas. Alweer die eenheid. En dan vraag je natuurlijk ook af, ja, hoe komt het dan dat ik nog geen ingewijde ben uit dat allemaal nou in de gaten krijgen? Ja, dat is in mijn stadium nog zo, dan denk je nog aan jezelf ook. Ja, dus dan hoeft u zich nergens over te schamen, daarom zeg ik het even. Wanneer je een ingewijde wilt zijn, moet je begrijpen dat er dingen zijn belangrijker dan jezelf. Maar je moet die dingen niet buiten je zoeken, maar in jezelf. In de mens zelf. Buiten al die drangverschijnselen en die impulsen van incarnaties, die vage herinneringen. Is er nog iets. En dat is gewoon rust. Maar een levende rust. Een kloppende stilte. een licht dat levenskracht is. En wanneer je dat bereikt, dan ben je eigenlijk al deel van het geheel. Je schrikt er weer uit wakker. Er zijn zelfs mensen die schrikken naar wakker en zijn ze verrekt. Ik heb een nachtmerrie gehad, ik dacht dat ik dood was. Net of dat wat bijzonders is. Maar goed. Die ogenblikken, dat je, al is het alleen maar proeft aan die stilte, proef je ook aan alles wat je bent. Niet alleen aan één stukje. En als je dat gevoel, want dat is het, in jezelf vast kunt houden, dan ben je voordat je het weet ineens het meester of een ingewijde. Ja, meesteres durf ik je niet te zeggen, want het lijkt te veel op mistress en dat heeft weer een andere betekenis. Maar de inwijding is dus alleen maar het behouden van het contact met wat je werkelijk bent. En het uitdragen daarvan, het manifesteren daarvan, is niet meer iets wat jij doet. Maar het is het uitvloeisel van jouw bestaan in een eenheid die al die anderen omvat. Het is een krankzinnige situatie als je het zo bekijkt. Hè. Denk je dat je druk bezig bent voor jezelf, geestelijke verheffing en zo? Nou, schoon tegenwoordig verheffing, als dat meer in de mode is. En dan ineens besef je dat is helemaal niet belangrijk. Niet belangrijk wat ik nu ben. Belangrijk is wat in mij leeft. Zodra ik dat accepteer, dan is wat ik ben ineens ongedaan. Dan ben je een prins die ineens de volgeling wordt van een of andere arme goere yogi en vervolgens nog magie gaat studeren ook. Omdat hij de weg zoekt tussen zijn innerlijk en de wereld waarin hij nog steeds denkt te bestaan. Al die studies die ik heb gemaakt, nou ja, studies. Kijk, ik vind een betere liefhebberij dan postzegels verzamelen. Ja, je hebt bij ons geen posterijen, dus vandaar. Maar al die studies, die brengen me tot het besef dat ik als studerende mezelf nog te belangrijk acht om waar te zijn. Maar als ik innerlijk waar ben, dan heb ik vrede. En dan is daarmee die incarnatiecyclus als het ware afgelopen. Mijn vorm, een vorm door mij bezield, kan er wel eens terugkeren. Omdat ik nog iets gemeen heb toch met dat waar ik mee uit bestaan, mee ben voorgekomen. Maar ik zal nooit helemaal teruggaan. Dat is me opgevallen bij een aantal ingewijden, vroegere en latere, zelfs uit de recente tijd. Er is altijd een stukje van hen. En daar blijven ze zich van bewust, dat in die eeuwigheid is, in die vrede of dat nirwaan of hoe je het noemen wilt. En het andere is uiting. En die uiting kan volledig menselijk zijn. Maar ze kan nooit de volledige mens zijn. De uiting wordt altijd gedreven door een innerlijke kracht. Ja, ik denk dat er nog iets bij hoort eigenlijk. Ik ben bijna klaar, heus. Maar Weet u, we praten op Eijden nogal eens over de liefde. Alles, de liefde is de honing, zoete stroop, weet u wel, waarmee het leven verzoet moet worden voor velen. Maar goed, ik bedoel liefde, mensenliefde, naaste liefde, de aanvaarding eigenlijk van anderen. Die liefde is niets anders dan de onbewuste beleving van wat we werkelijk zijn. En daar schuilt nu juist voor velen het addertje onder het gras. Ze denken dat de liefde of de naaste liefde of wat anders de hoofdzaak is. Maar het is gewoon een uiting. En als we niet van binnen beseffen wat we zijn, heeft al onze naaste liefde weinig zin en betekenis. En wanneer we niet in onszelf de kracht en de vrede en de rust hebben gevonden, dan is onze liefde altijd een strijd om lief te hebben en toch gelijktijdig ook weer in zekere mate ongebonden te zijn. Maar als het van binnenuit komt, dan is het weer de aanvaarding. Het deel zijn, niet van andere mensen, maar het deel zijn van de kracht die je in jezelf al beseft, maar die je niet omschrijven kunt. En als je het zo bekijkt, is het wel vreemd dat als je al die reïncarnaties bestudeert en al die feilen en fouten die een volgend leven daardoor kent eventueel, je toch tot de conclusie moet komen dat zolang we de buitenkant zoeken of ons daar voornamelijk op richten, we altijd weer het slachtoffer zijn van wat we geweest zijn. En op het ogenblik dat we diep in onszelf zoeken, we daar iets vinden wat ons losmaakt van al datgene wat is geweest, dat ons vrijmaakt van alles wat nog zou moeten komen, dat ons gewoon maakt tot deel van de kracht die in ons al ook bestaat, maar die, zover ik kan begrijpen, eigenlijk de ware kosmos is. Zo, nou, ik moet u prijzen voor uw aandacht en uw geduld. En ik hoop dat het een lichte weerkaatsing is van iets wat in mij moet bestaan. Ik heb mijn gedachten met u gedeeld. Met woorden kun je alleen gedachten delen. Maar ik heb ook iets gevoeld. Dat u diep in uzelf weet wat die kracht van eenheid is. Dat het alleen zo verrot moeilijk naar buiten komt. En daarom zou ik zeggen, vrienden, we gaan afscheid nemen in deze vorm, in dit contact. Maar eigenlijk kunnen we geen afscheid nemen, omdat we buiten die grenzen van ons bewustzijn deel zijn van een en hetzelfde. Laten we dan maar gelukkig zijn met wat we zijn. Laten we gelijktijdig proberen iets van ons geluk in te ruilen voor die innerlijke vrede die de werkelijkheid onthult, waarvan ook wij deel zijn. Ja. Met of zonder zicht van verlichting uwerzijds ga ik afscheid nemen. Als je mij eens gaat spreken, vragen, dan is het duidelijk dat ik op mijn eigen manier praat. Maar de waarheid die ik probeer te zeggen is onveranderlijk. En als u niet langs mijn weg kunt komen, zijn er ontelbare. voor het u gegeven zijn. Om tot ingewijde te worden door de innerlijke wereld volledig te beleven en te aanvaarden. En als ik het misschien nog niet zo ver gebracht heb, voel je een beetje deel van me en kom terug om mij ook een kans te geven. Goedenavond.